BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Met het gas komen we deze winter nog wel door. Maar grote vraag is voor hoe lang? Wanneer komt onze leveringszekerheid wel in gevaar? En welk rampscenario komt er dan op ons af? En wat staat ons nu te doen om dat natuurlijk te voorkomen? Ook als het gaat om onze klimaatplannen. Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de gascrisis. Vandaag doe ik dat met Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. Dat is de brancheorganisatie van energiebedrijven. Maar natuurlijk is ze ook voormalig VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat. En ze was ook 5 dagen minister van Economische Zaken. Cora, fijn dat je er bent. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Voordat ik het met je ga hebben over de grote margin calls en het hele spel met inkoopprogramma's, wat ontzettend ingewikkeld is, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, de redactie heeft voor deze week ook contact gehad met een aantal energiebedrijven, echte grote partijen. En daar bleek eigenlijk uit die telefoontjes een enorme crisissfeer, een crisismodus. Herken je dat?
Ja, zeker. We zijn al maanden eigenlijk in crisissfeer. Vanaf dat de oorlog uitgebroken was. Daarvoor zag je al wel een tijdje hoge prijzen. Maar door die oorlog is alles zo in een stroomversnelling geraakt. En zijn de prijzen zo totaal ontspoord. En dat merk je natuurlijk ook. Dat klanten wanhopig aan de telefoon hangen. Overal zijn de callcenters enorm opgeschaald. Om ook duidelijkheid te proberen te geven aan mensen. Dus die crisissfeer, die herken ik zeker. Zeker, ja.
Ja, en er is natuurlijk ontzettend veel. En dat gaan we ook allemaal ontrafelen met elkaar in het komende uur. Maar is er één aspect waar eigenlijk die energiebedrijven nu het meest tegenaan hikken, waar ze zich de grootste zorgen over maken?
Nou ja, dat is toch de toekomst. In de zin van niet alleen deze winter, maar ook de volgende winter en de winters daarna. Want het wegvallen van het Russisch gas moeten we natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. We hadden al de tekst van we gaan van het gas af. Nou, dat is om te beginnen van Russisch gas geworden. En dat blijkt toch lastiger nog dan verwacht eigenlijk. Dus dat is, als zolang het dan heel erg schaars blijft en je afhankelijk bent van LNG uit andere delen van de wereld bijvoorbeeld, heb je ook te maken met die hele hoge prijzen. Nou, dat is, hebben we gemerkt, hè, voor huishoudens en bedrijven een ongelofelijke strop en een uitdaging. Dus we zijn heel blij met het prijsplafond wat er nu komt. Je wilt natuurlijk wel een structurele oplossing. Dus dan moet er nog heel veel gebeuren. Ja. Om vervanging te vinden van dat Russische gas.
En dat is natuurlijk heel moeilijk balanceren. Want je kan niet zomaar een knop en het ene uitzetten. Dat zijn een beetje stoere teksten eigenlijk allemaal die we hebben gehoord in de afgelopen tijd. Er zit natuurlijk ook zoiets dat je niet moet hopen dat we een Elfstedentocht krijgen. Want dat is eigenlijk wat je ook tegen mij zei net toen we naar binnen liepen. Ja. Sommige mensen zeggen volgende winter wordt pas een probleem. Maar ik merk ook aan andere experts die zeggen het kan echt al veel eerder het geval zijn.
Nou ja, het is inderdaad zo. Normaal gesproken begint in dit tijdstip van het jaar begint het al te kriebelen van gaan we een Elfstedentocht krijgen? Nou, als we dat ooit niet moeten willen, is het wel nu. Want we hebben gelukkig alle voorraden maximaal gevuld. Dus we zijn goed voorbereid. Maar als je een hele strenge winter krijgt, dan kan het toch nog heel lastig worden. Zeg maar zo vanaf februari zouden we dan toch wel in de problemen kunnen komen. Dus iedereen hoopt denk ik ook, al was het alleen maar voor de prijs, maar je hoopt ook echt op een zachte winter. En dan wordt het volgende winter, als het dus opslag niet meer gevuld kan worden met Russisch gas, wat nu voor een deel toch ook nog wel is gebeurd, dan moeten we nog meer zorgen dat we op tijd andere ofwel LNG-stromen hebben, of natuurlijk met de verduurzaming weer een slag verder zijn, zodat we minder nodig hebben.
Allemaal heel erg lang duren. Tweede wat ik van je wil weten. Ik noemde net even die paar dagen dat je minister bent geweest van Economische Zaken. En dat is ook de reden dat je niet met een minister Jette contact mag hebben. De afkoelperiode, het lobbyverbod. Mm-hmm. Hoe moeilijk is jouw werk nu met al die verboden die je hebt? Ik bedoel, je bent natuurlijk wel gewoon 24/7 nu aan het werk, maar toch.
Ja, nou, ik ben inderdaad ongeveer 24/7 aan het werk. Nou, dat valt reuze mee, want het is nu maar een heel klein onderdeeltje van het werk. Het echte contact met een minister of met de ambtenaren. Want al het voorbereidende werk om met al die 73 leden die we hebben tot eensluidende opvattingen te komen, dat hebben we ook gezien bij het prijsplafond. Een overheid kan niet met 60 verschillende leveranciers afspraken maken. Dus wij moeten dat voor die 60 leveranciers bij elkaar brengen. En om dat voorbereidende werk te doen, tot gezamenlijke besluiten te komen. Het werk in de vereniging zelf, met alle leden, met andere branches, internationaal. Dat kan ik allemaal gewoon prima doen.
Als het dan gaat over al die contacten die jullie hebben, en dit zeg ik ook omdat de ACM onderzoekt of de energiebedrijven wel goed zijn voorbereid. Zijn jullie dat of zijn er toch nog, zeker als er een strenge winter komt, toch echt nog wel problemen?
Nou ja, ik kan niet, hè, want wij zijn een branchevereniging, ik kan niet bij de individuele bedrijven naar binnen kijken ten aanzien van hoe ze er financieel voor staan, hoe hun inkoopbeleid eruit ziet. Hè. Dat is mededingingsrechtelijk, mag dat ook niet, willen wij ook niet.
Maar je spreekt ze wel natuurlijk. Dus
natuurlijk.
Je kan goed de situatie lijkt me inschatten met al dat, al die tijd die je net beschrijft die je erin steekt.
Nou, dan zie je wel dat het algemene beeld toch is dat het heel spannend is. Er zijn natuurlijk, daar komen we dan later ook nog over te spreken, de problemen van de margin calls. Hè. Naarmate het allemaal veel duurder is wat je moet inkopen, moet er ook meer, ja, zeg maar, onderpand gestort worden. Dat is geld wat je wel moet hebben. En als je aan de andere kant ziet dat klanten moeite hebben om te betalen, dan wordt dat wel een hele spannende combinatie.
Hoe groot is die groep die niet meer kan betalen? Wat merken jullie daarvan?
Nou, je ziet mensen langzamerhand natuurlijk, dat horen wij van onze leden, dat er steeds meer mensen in de wanbetaling terechtkomen. Maar je ziet ook mensen die het voor zich uitschuiven, die de voorschotbedragen eigenlijk kunstmatig laag houden, waardoor ze per maand nu niet in de problemen komen, maar straks bij de eindafrekening ineens een heel groot bedrag moeten gaan bijbetalen. Dat is eigenlijk een beetje, ja. Nou ja, net doen alsof het probleem er niet is. Maar het komt wel op je af. Dus nou, nogmaals,
hoe groot is die groep? Ik snap dat je niet de gedetailleerde cijfers hebt, maar je moet denk ik wel een inschatting kunnen maken.
Nou ja, dat wisselt ook weer heel erg per leverancier. Maar dat kan echt wel goed oplopen tot 20-30% van de mensen die dus eigenlijk minder betaalt dan ze zouden moeten betalen. En die dan worden geconfronteerd met een hoge eindafrekening. En dat kan door het hele jaar komen. Sommige mensen denken dat het per 1 januari is. Maar bij energiecontracten werkt het zo dat je, nou ja, op het moment van een verhuizing of zo, ga je op dat moment een nieuw contract aan en begint vanaf dat moment het kalenderjaar te lopen. Dus je ziet ook dat steeds meer mensen nu die een vast contract hadden in een variabel contract terechtkomen. En wij gaan ervan uit dat eigenlijk, ja, komend voorjaar zo'n 80-90% van de mensen inmiddels ook op een variabel contract zal zitten.
Uiteindelijk zie je ook hele vreemde situaties ontstaan. En een van die vreemde verhalen is DVEP. Dat is een belangrijke leverancier als het gaat om energie van scholen en gemeentes. Ze hebben maandenlang geen facturen verzonden. Nou, het gaat nu ergens wel gebeuren, maar niemand weet eigenlijk wat er voor bedragen op ze afkomen. Even voor de helderheid, het is niet een van jullie leden, want het is een Amerikaans bedrijf. Wel van oorsprong in Nederland ooit gecreëerd. Maar hoe analyseer jij dit soort situaties? Want het gaat echt om een hele grote groep gemeentes en scholen.
Nou, ten eerste vind ik het zorgwekkend. Hè. En het is natuurlijk juist in deze tijd ontzettend vreemd dat er geen facturen worden verstuurd. Want ieder bedrijf heeft er toch belang bij om het geld wat betaald moet worden, om dat zo snel mogelijk binnen te krijgen. Dus wat daarvoor een hele vreemde situatie aan de hand is, kan ik echt niet overzien. Maar nou ja, ik hoop dat er door het ministerie van EZK, hè, want die moet in de gaten houden hoe het met de zakelijke klanten gaat. Als leveranciers voor consumenten, daar houdt de ACM toezicht op. Maar bij de zakelijke markt doet EZK dat. Dus ik hoop dat die daar goed bovenop zitten en wel inzicht hebben in wat er aan de hand is.
Uiteindelijk hoor je zowel van de ACM als ook van Kamerleden, we moeten veel strenger zijn als het gaat om de energiebedrijven. Wie we hier toelaten, dat één. En aan allerlei voorwaarden die ze moeten voldoen. Dus er moet een bepaald inkoopplan moeten zijn. Veel meer transparantie ook over de financiële situatie. Omdat je gewoon dus dit soort cowboys ook ertussen ziet. Of vage verhalen. Ben je het eens dat er meer strenge regels komen voor energiebedrijven en dus ook voor jouw leden?
Ja, zeker. Daar hebben we zelf ook voor gepleit. Want aan de ene kant wil je natuurlijk wel dat het moet mogelijk blijven, hè, in het kader van de goede concurrentie, dat er nieuwe bedrijven toetreden. Maar wij zijn er als sector ook zeker niet bij gebaat dat er allerlei cowboys in de sector zijn die onverantwoord handelen. Want dat straalt ook heel negatief af op ons. Dus wij zijn er zeer voor dat die regels worden aangescherpt.
En je hebt nergens een voorbehoud. Je zegt alles gewoon, maak het transparant en zorg dat we veel meer grip krijgen eigenlijk op die geliberaliseerde derde markt die natuurlijk toch een beetje uit de hand is gelopen. Ook in vervelende neveneffecten.
Nou, we zeggen niet alles is zomaar goed, want je moet ook wel kijken of het effectief is. Hè. We willen geen onnodige bureaucratie. Dus nu
zoals?
Niet. Nou ja, ten aanzien van rapportages. Natuurlijk kan de ACM altijd goed naar binnen kijken. Maar ja, bijvoorbeeld als je het hebt over rapportages, dan wil je dat niet iedere dag gaan doen, maar dat moet in een normale frequentie. Een beetje op een normale manier, maar volgens mij komen we daar met de ACM goed uit.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. En laten we het zeker hebben over het prijsplafond. Je zei al, we zijn er blij mee. Het heeft wel lang geduurd, hè? Veel onduidelijkheid.
Ja, zeker. Wij pleiten eigenlijk zelf al vanaf het voorjaar om maatregelen te nemen. Dat het kabinet de portemonnee zou trekken om ook de huishoudens daarin te helpen. Wij hadden zelf de voorkeur om dat inkomensafhankelijk te doen. Zodat je ook alleen de mensen die het echt nodig hebben zou helpen. En niet iedereen. We hadden bijvoorbeeld voorgesteld om dat te koppelen aan de zorgtoeslag. Ja, al die huishoudens die de zorgtoeslag krijgen, geef die dan via de energiebelasting, dat is al een bestaande geldstroom, dat zou niet zo ingewikkeld hoeven te zijn. Geef die dan een belangrijke korting. Maar dat bleek gewoon niet haalbaar voor de Belastingdienst om die postcode huisnummers die ze dan zouden moeten verstrekken.
Nou ja, we kennen alle problemen natuurlijk die de Belastingdienst ook heeft en ook daarin hele verkeerde keuzes heeft gemaakt in de systemen. Dus dan krijg je dat eigenlijk terug, dat op die manier niet kan.
Nee, dus we zijn heel lang bezig geweest om te kijken wat er wat dat betreft kon. En toen kwam op een gegeven moment ook het plan van PvdA en GroenLinks om een prijsplafond in te stellen. En aanvankelijk was dat bedoeld om dat helemaal per individueel geval zeg maar uit te werken. Nou, toen hebben we gezegd, dat is wel bijna ondoenlijk om dat in een paar maanden voor elkaar te krijgen. En toen kwam eigenlijk de vrijdag voor Prinsjesdag, kregen wij aan het einde van de middag het bericht vanuit het kabinet van, maar als we het nou generiek doen, zou het dan wel kunnen? Nou, toen hebben we het hele weekend met stoom en kokend water met allerlei experts doorgewerkt.
Ja.
En konden wij dus maandagochtend zeggen
dan van, maar op deze manier.
Per 1 januari willen wij ervoor gaan staan om dat voor elkaar te krijgen.
Maar toch lees ik ook berichten dat maar de vraag is of het allemaal op tijd afkomt. Want er moeten nog details worden uitgewerkt. Wat zijn nu nog de struikelblokken? Want de bedragen van het prijsplafond, dat weten we intussen. Maar wat is nu nog lastig?
Nou, er zitten allerlei ingewikkelde technische dingen achter. Als je bijvoorbeeld even nagaat wat er moet gebeuren als mensen toch switchen van leverancier. Hoe neem je dat dan mee over? Wat gaat er gebeuren als mensen bij wijze van spreken verhuizen? Hè? Dan moet je ook van de ene naar de andere. Dus daar zitten nog heel veel ingewikkeldheden achter. Hoe ga je om met mensen die een dynamisch prijscontract hebben? Het zijn toch altijd weer dingen. Hoe verdeel je het precies over het jaar? Hè? Want mensen gebruiken het grootste deel van hun gas vooral in de 4 wintermaanden. Nou, dat zijn allemaal dingen. Hoe werk je dat dan precies uit over een heel jaar, et cetera.
Maar bottom line gaat het denk ik gewoon in hoeverre gaat het kabinet jullie ook voorschotten uiteindelijk bieden als energiebedrijf?
Zeker.
Want is dat niet het grootste struikelblok nu waar het uiteindelijk over gaat? Van wie betaalt de rekening en hoeveel zekerheid krijgen we dat het echt ook voor ons goed komt?
Nou ja, we hebben ook gezegd, gezien de positie van de energieleveranciers, kan het niet zo zijn dat zij als een soort bank gaan fungeren en dat allemaal gaan voorschieten. Dat kunnen ze simpelweg niet. We hebben natuurlijk afgelopen winter ook gezien dat er een aantal bedrijven failliet zijn gegaan. Nou, dat was onder andere door dat soort problemen. Dus wij kunnen het niet voorschieten. Dus dan moet de overheid ook garanderen dat het bedrag wat wij 1-op-1 naar die klanten doorzetten, dat er ook wel is. Vandaar dat we ook gezegd hebben, en dat heeft het kabinet gelukkig ook een goed idee gevonden, om voor november en december, want er zijn nu al heel veel mensen in de problemen, dus je wilt zo snel mogelijk iets doen, om dat dan te doen met die €190 die in mindering te brengen op het voorschotbedrag.
Mm-hmm.
Want dat is veel simpeler te verwerken in alle IT-systemen.
Ja. Maar is het nou geregeld dat per 1 januari we gewoon allemaal gerust kunnen zijn dat dit gewoon staat? Of want ik begreep dat jij voor 1 oktober een paar dingen hard wilde hebben om dit op 1 januari te kunnen garanderen. En dat nog niet gebeurd is. En even kijken, we zitten nu, 13 oktober.
Ja, we hadden aangegeven, wij kunnen dit per 1 januari als wij voor 1 oktober alle details hebben. Nou, die hadden we niet op 1 oktober. Dus we doen nog steeds ons uiterste best om het voor elkaar te krijgen.
Maar het gaat dus dan niet lukken, want dat heb je eerder al aangegeven. Als niet voor 1 oktober, dan lukt het niet.
Dat wordt dus ook wel heel penibel. Nogmaals, we gaan alles op alles zetten. En wellicht dat er nog ergens iets te versnellen is. Maar het gaat ons nog niet snel genoeg wat betreft de detaillering. En als we nu ook weer horen dat het geld wat vergoed moet worden vooraf aan de energieleveranciers, dat mogelijk weer pas een paar dagen later op de rekening komt, ja, dan kom je meteen, dan kan dat dus meteen weer.
Want dat
weer
is een harde eis van jullie.
Ja, je kunt het gewoon niet voorschieten, want die energiebedrijven hebben dat niet om dat voor te schieten. Dus dat moet echt geregeld zijn. Nou ja, daar wordt nog over doorgesproken. En
we gaan er zo meteen nog wel over praten, want het is ook wel wat discussie dat ook heel veel energiebedrijven flinke winsten boeken en dat dat ook niet allemaal transparant is, omdat we dat dus allemaal niet kunnen zien. Maar dat komt later wel. Mm-hmm. Even nog kijkende naar al die vertragingen en die uitwerkingen die er zijn. Ook nu al zijn er mensen echt die flink in de problemen komen, dat schetsen je. Je denkt een soort 20% als je het zo grofweg zou moeten inschatten. Wordt daar voldoende voor geregeld? Ik begrijp dat jullie ook met de organisatie die zich met de schuldhulpverlening bezighoudt, daarmee in gesprek zijn. Worden fondsen opgetuigd? Gaat dat een beetje goed?
Nou, daar wordt ook heel hard aan gewerkt. En we zijn eigenlijk al langer, ook voordat deze energiecrisis kwam, waren er al afspraken met schuldhulpverleners in Nederland en met de gemeente om dat allemaal zo soepel mogelijk te doen. Er worden nu natuurlijk ook heel veel energiecoaches enzovoort ingezet om niet alleen te zorgen dat mensen niet hun rekening niet meer kunnen betalen, maar ook om te zorgen dat die lager wordt omdat ze gewoon minder verbruiken. Dus besparingstips. Maar er wordt ook met veel mensen gesproken over betalingsregelingen om het te spreiden. Mensen kunnen worden verwezen naar Geldfit en Schuldenlab enzovoort. Maar je wilt natuurlijk eigenlijk dat mensen niet eerst in die schulden komen. He, dus we waarschuwen ook mensen om hun voorschotbedrag niet te laag te zetten. He, want dat is eigenlijk tegen beter weten in. Trek dan eerder aan de bel bij je gemeente bijvoorbeeld als je ziet dat je het niet meer redt om en vraag om hulp.
Ja, en is die communicatie van alle kanten dan wel voldoende? Want dit weten we natuurlijk allemaal van schuldhulptrajecten, ook even los hiervan, dat het soms echt voor mensen ook totaal onduidelijk is waar ze moeten zijn en hoe dat zo'n traject eruit ziet.
Nou, dat is ook zo. En dat is ook frustrerend. Je wilt iedereen bereiken en dat zal nooit helemaal lukken. Want je hebt ook altijd een groep die toch een soort schaamte heeft. Terwijl ik echt zou zeggen, daar is nu absoluut ook geen reden voor. Trek gewoon aan de bel en meld je en vraag om die hulp.
Morgen dan zal ik spreken met René Peters. Hij is de gasexpert bij TNO. En dan gaan we ook praten over allerlei verschillende alternatieven die nu in de markt gezet kunnen worden of al zijn. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. En straks dan wil ik verder praten met Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, over het complexe spel op de energiemarkten als het gaat om de gasinkoop. Nu die margin calls die al even vielen en of we uiteindelijk hier ook Duitse toestanden kunnen krijgen. Want we hebben daar al gezien dat de Duitse overheid moest ingrijpen om een groot energiebedrijf in leven te houden. Blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de gascrisis. Morgen dan zal ik de week afsluiten met de gasexpert van TNO, René Peters. En dan praat ik ook onder andere over alternatieven voor het Russisch gas. Mijn gast vandaag is Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. Dat is de brancheorganisatie van energiebedrijven. En natuurlijk is zij onze voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Cora, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk wat deze gascrisis voor de energietransitie betekent. Want ja, ik denk ook wel, jij bent natuurlijk op een bepaalde manier aan die job begonnen.
Ja, zeker. Ja. En ik dacht dat ik daar vooral mee bezig zou zijn.
Toch? Dus, ja, dat wordt nu echt compleet anders. En het tweede, het grote complexe spel achter het inkopen van gas op dit moment. En laten we even met het laatste punt beginnen. Deels heb je het al aangestipt, maar het valt in een paar delen uiteen. En laten we eerst even pakken de schommelende prijzen eigenlijk die we zien als gevolg van die complexe markt. Een aantal grote energiebedrijven, waaronder Eneco, Vattenfall en Greenchoice, wilden oorspronkelijk de tarieven per 1 oktober flink omhoog gooien. En de ACM was daar weer vervolgens kwaad over, omdat niet die 30 dagen in acht werd genomen, om dat netjes ook bij de klanten te laten weten. Vanwaar die haast en die ongelukkige communicatie hierover?
Nou ja, daar zie je dat het zich wreekt dat een bepaalde regelgeving is opgesteld onder een heel ander gesternte. Want die opzegtermijn, dat is natuurlijk allemaal heel redelijk. En daar wil iedereen zich ook altijd aan houden. Alleen de aanzegging daarvan, daarvan zegt ACM, dat is precies hetzelfde. Maar die koppeling staat er niet echt ergens in. Dus daar kom je dan in de uitzonderlijke situatie waar je nu in terecht bent gekomen, loop je tegen dat soort dingen aan. Dus het is ook goed dat er duidelijkheid komt voor de consumenten en dat daar met ACM gewoon heldere afspraken over gemaakt worden.
Ja, want je zegt eigenlijk hebben wij als energiebedrijf niks verkeerd gedaan, want een opzegtermijn van 30 dagen is iets anders dan dat je aankondigt om het tarief te verhogen. Maar menselijkerwijs is het natuurlijk vreselijk. Ik hoor verhalen van mensen die van 300 naar 900
zeker,
in de maand gingen en dat gewoon heel kort van tevoren te horen kregen. Nou, dan staat je leven ongeveer stil.
Nou, dat is ook zo. En dat merken onze leden ook wel in de contacten met al die klanten. Want ieder bedrijf wil natuurlijk graag tevreden klanten. Nou, dat is op dit moment natuurlijk heel erg lastig om dat te moeten uitleggen. Maar heel veel van de leveranciers, dat beseffen mensen niet altijd, maken zelf geen energie, zijn niet producent en moeten dus zelf ook alles heel duur inkopen. Nou, dat gas heel duur is omdat het zo schaars is geworden, omdat de Russische aanvoer is weggevallen, dat begrijpen mensen wel. Maar als je ook je realiseert dat de helft van de elektriciteit in Nederland met gas wordt gemaakt, dan snap je meteen dat het ook in die elektriciteitsprijzen ontzettend doorwerkt. Dus bedrijven moeten zelf ook hun rekeningen kunnen blijven betalen en moeten dat gas dus ook heel duur inkopen.
Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen begrijpen, maar dat dan die communicatie moet dan wel even wat vanuit een bedrijf naar zo'n consument, dat moet toch echt wel beter dan, denk ik.
Ik denk dat veel bedrijven hebben dus daar ook op gereageerd en hebben dat beleid aangepast. En de timing was ongelukkig, maar mensen denken soms dat zo'n prijsverhoging, dat even op een achternamiddag besloten wordt. Maar dan gaan binnen zo'n bedrijf vaak al weken van besluitvorming aan vooraf. Van hoe zitten we precies met ons inkoopbeleid?
Ja.
Welke
maar
prijs
we
moeten we dan op uitkomen?
Gaan, dan hoop je in ieder geval dat je ook weken van tevoren goed wordt ingelicht. Hè? Ik denk dat dat dan ook
Je kunt pas worden ingelicht als je weet wat die prijs gaat worden. En hoe die prijs precies bepaald wordt, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld proces. Van de hele inkoopstrategie, waar staan we precies tegen, welke prijzen hebben we zelf kunnen inkopen. En dan gaat dat door alle lagen in een bedrijf en komt dat tot een besluit. Ja, en dat heel ongelukkig is geweest qua timing, daar heeft iedereen achteraf dat ook wel ingezien.
Oké, als het gaat over dat complexe, want het is heel ingewikkeld om te begrijpen, en probeer ons zo goed mogelijk daarin mee te nemen. En dan gaat het ook over die onderpanden, die margin calls die genomen moeten worden, of waarborgsommen, of hoe je het ook wil noemen. Leg eens uit hoe die markt nu hoe complex dat nu is.
Nou ja, je zag in het afgelopen jaar natuurlijk dat er werd nog wel Russisch gas geleverd. Maar steeds gebeurde er weer iets waardoor het toch weer minder werd. Dan was er weer onderhoud in een van de pijpleidingen, lag het er een paar dagen uit, waarbij iedereen angstig was van wordt het wel weer hervat. Toen werd het hervat, maar was het weer minder.
De explosies
We hebben
natuurlijk
de explosies gezien. Dus voortdurend gebeurt er iets. En daar zie je steeds een reactie van op de markt. Hè. Dus we hebben nu langzamerhand geleerd of zijn we eraan gewend geraakt dat we waarschijnlijk gewoon helemaal geen Russisch gas meer gaan krijgen. En er is ook ontzettend veel gebeurd met de nieuwe LNG-terminals in de Eemshaven bijvoorbeeld. Dus iedereen is volop in actie om dan een ander aanbod te krijgen. Want als je, ja, die prijzen zijn zo hoog omdat er zo weinig aanbod is. Dus twee dingen die je dan kunt doen is het aanbod proberen te verhogen. Nou, er zijn delegaties over de hele wereld gevlogen. Met Amerika goede afspraken gemaakt. Maar die LNG-fabrieken daar, die moeten in een aantal gevallen ook nog gebouwd worden. Dus dat gaat niet zo snel. Nou, er wordt natuurlijk maximaal gevraagd vanuit Noorwegen, Algerije, noem het allemaal op.
Het kost gewoon allemaal tijd. En intussen moeten die energiebedrijven dan toch zorgen dat het goed komt. Want goed, denk ik ook om uit te leggen, die energiebedrijven kopen ver van tevoren in. Hè? Dus die kopen nu iets in wat we pas veel later gaan krijgen. Dat is altijd het lastige spel. Ook voor zo'n energiebedrijf. Dus dat ze eigenlijk heel veel moeten voorschieten.
Ja.
Want uiteindelijk gaan wij dat allemaal pas veel later betalen. En dan kom je ook denk ik bij die waarborgsommen uit. En wat is daar dan nu een cruciaal vervelend punt voor die energiebedrijven?
Nou, er is gewoon een relatie tussen de hoogte van het bedrag, hè, wat je uitgeeft om iets te kunnen kopen. Mm-hmm. En het risico wat je daarmee neemt. Als jij voor een miljard iets inkoopt, dan is het risico daarbij natuurlijk veel hoger dan wanneer dat 100 miljoen zou zijn. Nou, die bedragen moeten dus ook hoger, zeg maar, als onderpand worden ingeleverd. En nou, we hebben bijvoorbeeld wat in de openbaarheid is gebeurd natuurlijk in Duitsland met het bedrijf Uniper. Waar eigenlijk in december toen al miljarden moesten worden bijgestort. Daar kwamen in het voorjaar nog meer miljarden bij. En uiteindelijk heeft de Duitse overheid daar echt in moeten stappen.
Ja.
Omdat anders het bedrijf gewoon omgevallen zou zijn.
Dus dit is heel goed om ons te realiseren en om even een beetje context te geven aan de bedragen waar we het over hebben. Ik zag een hoge olie- en gasspecialist van het Noorse Equinor. Die schatte vorige maand in dat Europese energiebedrijven 1500 miljard nodig hebben.
Ja.
Om te voldoen aan die bijstortverplichtingen. Is dat nog steeds een beter bedrag, denk je?
Nou, je ziet dat de prijzen nu weer iets aan het dalen zijn. Dat is weer afhankelijk van wat er precies gebeurt. Iedereen kijkt met angst en beven naar de weersvoorspellingen. En vooral ook wel weer naar de volgende winter. Kijk, als je kijkt naar de getallen voor de komende winter, dan is daar de rust wel iets meer teruggekeerd. Omdat iedereen denkt van nou, alle opslagen zijn gevuld. Daar is wat minder paniek. Maar nu kijkt iedereen natuurlijk alweer verder naar de volgende winter, waar dus geen vullingen van de opslag meer plaats zal vinden met Russisch gas.
En als je daar dat dan allemaal beschouwt, is het ook echt verstandig dat Groningen nog op de waakvlam staat en moeten we ook niet schuwen om Groningen weer aan te zetten?
Nou, dat is natuurlijk echt politieke besluitvorming geweest, waarbij ook heel duidelijk is gezegd, ook door staatssecretaris Veilbrief, van nou, dat is wel het allerlaatste wat we doen. Maar je wilt natuurlijk uit voorzorg dat de Nederlandse bevolking nooit echt in de kou komt te zitten. Is ervoor gekozen dat er toch de waakvlam nog aanstaat. Dus dat je geen onomkeerbare besluiten neemt, waardoor je het ook nooit meer zou kunnen. Ik denk dat dat op dit moment ook verstandige strategie is.
Uiteindelijk verwees jij natuurlijk even naar die Duitse situatie, waar de Duitse overheid moest ingrijpen om dat ontzettende grote energiebedrijf staande te houden. Hoe groot zijn de problemen als het over dit aspect gaat, als je kijkt naar de Nederlandse energiebedrijven?
Nou ja, ook hier moet ik wel de disclaimer gebruiken dat wij dus niet in de financiële situatie van individuele bedrijven kunnen en mogen kijken als brancheorganisatie. Maar er wordt natuurlijk bij ons ook wel aan de bel getrokken. Je ziet het in heel Europa. Scandinavië hebben ze bijvoorbeeld ook de overheid gezegd van wij houden kredietlijnen achter de hand voor als het bij ons gebeurt. Wij hebben dat ook bij het ministerie hier aangekaart van het kan gewoon niet gebeuren dat een van de Nederlandse energiebedrijven van enige omvang om zou vallen. Want we hebben afgelopen winter al gezien wat voor een enorm gedoe het heeft opgeleverd om die paar kleinere bedrijven die omgevallen zijn, om dan die klanten allemaal te gaan herverdelen over de overige energiebedrijven. Want zo zit de regelgeving in elkaar. Afhankelijk van hoe groot je bent, krijg je ook een percentage van het bedrijf wat dan is omgevallen als klanten op te nemen. Nou, dat zou een kettingeffect kunnen geven wat niet meer te overzien is. is. Dus we hebben er ook op aangedrongen eigenlijk dat dat Europees zou moeten gebeuren door de ECB, want veel bedrijven zijn ook actief in meerdere landen. Dus om daar ingewikkelde situaties mee te voorkomen, zou eigenlijk de ECB dat moeten doen.
En dat is natuurlijk nu een beetje de situatie die we in Europa zien ontstaan, dat het toch een beetje ieder voor zich is. En dat zeg jij, dat is echt verkeerd. We moeten dit echt Europees doen en misschien wel Europees ook dat gas gaan inkopen, gezamenlijk.
Nou, dat is een van de nieuwste ideeën die er natuurlijk ook in het Europese leven. En ja, je moet overal voor openstaan. Kijk, er zijn natuurlijk ook vraagtekens te stellen bij: moeten we nou dat vele gas wat wij aan Noorwegen afrekenen, moeten we daar nou echt met z'n allen de hoofdprijs voor betalen? Het is geen lid van de EU, maar het is wel een heel erg bevriende natie. Dus het zou kunnen helpen als je als Europa als geheel ook nog eens met die Noren gaat praten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor andere partners. Als je met z'n allen namens 500 miljoen Europeanen komt onderhandelen, ja, kun je misschien iets steviger met je vuist op tafel staan. Misschien net een wat betere prijs krijgen ook.
Uiteindelijk zeg je, ik kan niet echt goed inschatten hoe het met die Nederlandse energiebedrijven nu ervoor staat. We mogen niet in die boeken kijken, en dat begrijp ik vanuit allerlei afspraken die we daarover hebben gemaakt. Maar ergens vind ik het ook helemaal geen geruststellend gevoel. Want er is dus niemand. Het is dus eigenlijk helemaal niet transparant hoe het eigenlijk ervoor staat.
Nou, dat is het wel, alleen niet bij ons als brancheorganisatie. Ja. Ieder bedrijf wat denkt, ik ga in de problemen komen, als het een leverancier aan huishoudens is, is verplicht om dat te melden bij de ACM. Dus ACM gaat dan wel in de boeken kijken bij die bedrijven en kan in actie komen. En als het om de zakelijke markt gaat, zoals het bedrijf wat u vanochtend als voorbeeld noemt, mm-hmm. Ik mag je zeggen.
Ja, we hebben afgesproken het. Ja.
Gaat het ministerie van de EZK over.
Ja, maar ACM dus heeft ook aangegeven dat er veel meer grip op de markt moet komen. En dat zeggen Kamerleden natuurlijk ook. Hè. Dus je zegt ACM kan dat wel controleren. Maar eigenlijk blijkt dat zij ook niet helemaal de vinger erop kunnen leggen. Omdat het gewoon niet heel transparant meer is, die markt.
Nou ja, de risico's zijn voor iedereen lastig in te schatten. Kijk, als wij zouden weten hoe het met die oorlog verder afloopt, ja, dan kon je misschien
dat
wat beter.
Maar het is ook een beetje hoe we het allemaal hebben georganiseerd met elkaar. Dat we natuurlijk heel veel vrijheid aan die markt hebben gegeven. Je eigenlijk dus ook, als nationaal niet meer de grip hebt op zaken. Is de liberalisering niet gewoon te ver doorgeschoten?
Nou, ik denk dat het wat straks al voorbij kwam, hè, van dat er mogelijkheden zijn dat ook cowboys toetreden tot de markt. Nou, daar zijn we het ook zeer mee eens dat we dat niet moeten willen. Want daar heeft de rest van de branche ook alleen maar heel veel last van. Dus dat juichen we zeer toe. En ook initiatieven die er in de Kamer zijn genomen om die relatie klant-energiebedrijf nog te verbeteren, ja, daar werken wij graag aan mee.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de gascrisis. Eerder deze week sprak ik met PvdA Europarlementariër Mohamed Shahim over het versnipperde energiebeleid van Europa. Dat besprak ik trouwens ook net met Cora van Nieuwenhuizen, mijn gast van vandaag, voorzitter van Energie Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. Wil je het gesprek met Mohamed Shahim terugluisteren? Hij is een van de invloedrijkste Europarlementariërs op het gebied van klimaat. Ga dan naar onze podcast. Uiteindelijk moeten wij ook eventjes naar de toekomst kijken. We hebben het punt al even genoemd, dat je eigenlijk vindt dat de overheid er ook meer moet zijn voor die energiebedrijven als het gaat over die grote risico's. Wat verwacht je dan precies van onze Nederlandse overheid?
Nou ja, van alles. Om te beginnen natuurlijk, dat vangnet, wat andere Europese landen ook verschaffen, om te zorgen dat een bedrijf niet omvalt. Mm-hmm. Want daar zouden klanten ontzettend veel last van hebben. Dat hebben we ook afgelopen winter gezien. Dus laat dat in vredesnaam niet gebeuren. Maar er is natuurlijk heel veel nodig om ook te zorgen dat we voldoende alternatieven krijgen voor dat Russische gas. En dan speelt vergunningverlening voor projecten natuurlijk een belangrijke rol. Er moet echt meters worden gemaakt. Dus er moet echt een versnelling in komen. Dat staat ook in het regeerakkoord. Mm. Maar we hebben het nog niet effectief gezien. Dus ik hoop dat dat ook echt voortvarend wordt opgepakt. Er zijn ook hele goede initiatieven natuurlijk al om mensen te helpen met besparingen. Dus weer 2 keer 150 miljoen uitgetrokken voor een nationaal isolatieprogramma. Dus ik hoop dat dat ook snel wordt uitgewerkt, zodat mensen ook een alternatief krijgen. Maar het gaat natuurlijk ook om nieuwe plannen. Bijvoorbeeld voor die groene waterstof, waar iedereen de mond van vol heeft.
En misschien goed om even, want het is niet zo netjes van mij, maar ik had Hans Grunveld even ook willen laten horen, de algemeen directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Dat zijn de grootzakelijke energieverbruikers. Want Hans had ook een vraag die een beetje hiermee te maken heeft, voordat we alles hebben versnoept.
Verwacht wordt dat de gascrisis voorlopig nog niet voorbij is. Nou, dan is mijn vraag, hoe kan voorkomen worden dat ook de elektriciteitsmarkt, die in een jarenlange crisis wordt meegesleept, die juist zo belangrijk is, ook voor die transitie van de industrie waar we het net over hadden?
Nou, misschien heb je nog wat punten voor me over.
Nou, wat daar heel erg belangrijk is natuurlijk, is dat de netten in Nederland, de elektriciteitsnetten, worden verzwaard. En dat er maximale benutting van plaats kan vinden. Want heel veel bedrijven die nu al wel de mogelijkheid hebben, die bijvoorbeeld zonnepanelen willen plaatsen, of een windmolen, of op een andere manier hun bedrijfsprocessen elektrificeren, die kunnen dat nu niet doen, omdat ze niet op het net kunnen.
De snelweg is vol eigenlijk.
Ja, eigenlijk komt het daarop neer. Dus wij vinden ook echt dat er moet worden doorgepakt om maximaal in te zetten op het uitbreiden van die netten. En ook op het beter benutten. Want het gaat er vaak om dat alleen maar dat piekmoment even wat minder belast wordt, zeg maar. Nou, daar zijn vaak met bedrijven goede afspraken over te maken om op die momenten dan even niet of minder elektriciteit te verbruiken. Dus we hopen dat daar ook echt volop actie op komt. En er zal ook, om dat net te verzwaren, kom je ook weer op die vergunningen, want er zal heel wat natuurlijk aan, honderden transformatorhuisjes en ook grotere elektriciteitsinfrastructuur.
Moeten gewoon nu doorpakken.
Moet echt komen.
Met al die stoere teksten van het Russische gas af.
Ja, zeker. En dat zie je ook dat elders in Europa ook gebeurt. Soms projecten die jarenlang stil lagen. Ik hoorde ook van de collega's uit de Baltische Staten en uit Finland bijvoorbeeld, dat ze daar, vanwege de crisis nu, en zij zijn natuurlijk nog meer bevreesd voor Rusland, dat ze ook echt nu hebben gezegd, we moeten dit gewoon gaan doen. En we gaan die procedures in plaats van 8 jaar in een jaar doen.
Nog even een heikel punt ook voor jullie in de toekomst. In ieder geval, daar is veel discussie over in de Kamer. En dat heeft ook weer met die risico's die jullie moeten nemen. Hè? Want jij benadrukt eigenlijk, de energiebedrijven hebben het zwaar. Maar als je het hebt over die duurzame energie, zo ongeveer 25% van de energie in Nederland. Het gekke is dat die prijzen allemaal gelijk worden geschakeld. En dat er dus ook energiebedrijven kunnen zijn die flinke winsten nemen nu. En eigenlijk de prijs, en dan benadruk ik het nu even negatief, maar dat is wel de gedachtegang die je ook in de Kamer hoort, kunstmatig hoog kunnen houden. En eigenlijk de overheid voor die energiebedrijven een bedrag betaalt wat niet helemaal eerlijk is. En dat is ons belastinggeld. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, dat is het Brusselse voorstel, ook om daar een afroming te laten plaatsvinden. Hè? Daar kijken wij gewoon constructief naar, want wij begrijpen dat ook heel goed. Alleen het beeld dat bij alle energiebedrijven, alle energieleveranciers het geval is, dat moet ik echt nuanceren, want dat is namelijk niet zo. Zelfs bij de voorbeelden van, stel je hebt alleen maar windenergie, dan is het nog niet in alle gevallen zo, want het is ook vaak zo dat daar een PPA, een purchase agreement voor is afgesloten met een lange termijn, waarbij dus soms die windenergie tegen een lage prijs geleverd wordt. Dus dan zit het weer bij het bedrijf wat dat contract heeft afgesloten. Zou daar dan, bij wijze van spreken, die nu dan toch nog goedkope energie heeft, zit daar dan de winst. Dus het is ongelooflijk ingewikkeld om precies te traceren van wie heeft nou welk
en
voordeel.
En dat is natuurlijk het hele probleem, waardoor ook Mohamed Shahim en ook trouwens mijn eerdere gasten deze week zeiden, we missen ook heel veel kennis om dit allemaal Europees te gaan organiseren, met precies al die schakeltjes die jij nu beschrijft. Dus het is heel moeilijk om de regie te pakken, maar het is misschien toch wel doorgeschoten in hoe we het nu hebben georganiseerd. Want het is gewoon totaal niet meer transparant wat er overal gebeurt.
Nou ja, dat is natuurlijk ook hoe in andere, ja. Op ten aanzien van andere bedrijfsmiddelen, hè, de markten functioneren. Zaken worden doorverkocht, korte termijn, lange termijn. Je hebt altijd natuurlijk de wisselingen van het weer, waardoor er heel snel bijgeschakeld moet worden of afgeschakeld als er heel veel zon of heel veel wind is. Dat soort transacties blijf je voortdurend nodig hebben, want het is bij een energienet nou eenmaal zo dat het echt constant in balans moet zijn. Hè? En je kunt je allemaal voorstellen dat als het heel hard waait of als er heel veel zon schijnt, ja, dan komt er ineens heel veel energie voor het net op. En dat wordt niet op dezelfde, in dezelfde mate allemaal door de mensen meteen gebruikt. Dus dat is voortdurend een aankoop- en verkoopproces om die balans erin te houden.
Eén belangrijke zaak die we nog moeten verrichten. Een hele korte, bondige vraag aan mijn volgende gast, René Peters, gasexpert bij TNO. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, er wordt heel veel verwacht van groene waterstof. En daar zijn we ook heel enthousiast over. En we willen daar ook echt graag meters maken. Zeg maar de situatie waar je een tijd geleden met windenergie in zat, dat is echt een innovatietraject ingegaan. En levert nu een hele belangrijke bijdrage. Maar hoe komen we daar nu ten aanzien van waterstof? Om dat te versnellen. Want iedereen wil het graag. En toch zitten we nog maar eigenlijk in een soort embryonale fase. En we moeten echt, ja, daar heel snel stappen mee zetten. Dus ik ben heel benieuwd wat hij vindt, hoe we dat proces kunnen versnellen naar echt een opgeschaalde groene waterstof, waar de industrie mee vooruit kan, waar we echt wat aan hebben.
Dank je wel dat je er was ook. En voor deze vraag, Corre van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. Luister alles terug. BNR's Big Five vind je ook in je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live. Zometeen Ima Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.